bij de podcast Strikt Vertrouwelijk. De podcast waarin we het hebben over overnames en hoe je daarmee als bedrijf kunt groeien. Ik ben Eline Ronner en met mijn vaste co-host Paolo Gambirasi, Business Development Director bij Admin Control, ontvang ik deze aflevering Floyd Plettenberg. Hij is CEO en oprichter van DealSuite. Floyd, zou je even kort kunnen toelichten wat DealSuite eigenlijk doet?
Zeker. En leuk om hier te zijn. DealSuite is een platform waar vraag en aanbod bij elkaar komt in de bedrijfsovernamemarkt. Dus dat betreft bedrijven die te koop komen en bedrijven die investering zoeken. En dan specifiek bedrijven in het omzetsegment van 1 miljoen tot 100 miljoen euro omzet. Die vinden kopers en investeerders via het netwerk op DealSuite. En kopers en investeerders kunnen eigenlijk alle bedrijven zijn die interesse hebben om te acquireren of investeren. En dat varieert dan van beursgenoteerd tot andere bedrijven in het MKB. En we zijn ermee begonnen in Nederland, maar we zijn vervolgens ook gestart in Duitsland, Engeland en Frankrijk. En zijn hiermee marktleider in Europa.
Dus aan de ene kant hebben we bedrijven die openstaan voor een eventuele overname, die via hun makelaar als potentieel te benaderen een profiel hebben. En aan de andere kant hebben we potentiële kopers die ook hier zo zijn. Klinkt een beetje als funda.
Ja, zeker. Dat horen wij ook. Sterker nog, die hanteren wij zelf ook wel. En voor een eerste duiding is dat ook goed. Maar funda is eigenlijk beter vergelijkbaar met ons andere platform, Brooks. Dat is publiekelijk toegankelijk, gericht op ondernemers en eigenlijk kleinere bedrijven met een gemiddelde omzet van 1 miljoen. DealSuite is dus vanaf 1 miljoen en alleen toegankelijk voor vooraf geverifieerde leden. En veelal zijn dat personen die professioneel werkzaam zijn in de M&A-sector. Dus denk aan adviseurs, investeerders, M&A-managers. Maar bijvoorbeeld ook CEO's en CFO's van middel- en grote bedrijven. En alleen die leden, die hebben dus toegang.
Dus alleen leden kunnen die profielen zien? Toch lijkt me best spannend om met zo'n profiel daarop te staan. Wat staat er op een profiel van bijvoorbeeld een bedrijf dat open is voor overname?
Ja, nou, er staat in ieder geval niet bij wat de naam van het bedrijf is. Dat is denk ik heel belangrijk om te benoemen. Want alles gaat op basis van anonimiteit. Dus een bedrijf meldt zichzelf bij de overnameadviseur. Dat is ook altijd de route die we adviseren. Het is natuurlijk professionele, het gaat om grote belangen. Dus een bedrijf gaat aan de verkopende kant, gaat naar de adviseur toe. Die adviseur kiest ervoor om dat via DealSuite aan de markt te tonen. Vervolgens wordt dat als een profiel geüpload bij ons op het platform. Zonder de naam van dat bedrijf, maar wel met allerlei andere kenmerken van dat bedrijf die relevant zijn voor de matching. Want dat is uiteindelijk waar wij goed in zijn. Vraag en aanbod treft elkaar uiteindelijk op basis van interesses en die weten we van beide zijden. En doordat wij daar slimme matching technologie overheen zetten, kunnen we dat bij elkaar brengen.
En kunnen dan alleen de gematchte partijen elkaars profiel zien of kan je ook breder kijken?
Nee, ja, dat is ook een zeer terechte vraag. Het is niet een vergaarbak waarin je door bedrijven kunt snuffelen. Je ziet echt alleen maar de bedrijven die specifiek voor jou relevant zijn. En je ziet ook alleen maar de specifieke potentiële dealpartners die voor jou relevant zijn. En wij weten dat dus, doordat we van beide kanten weten waar ze exact naar op zoek zijn.
Ah, dus niet gluren bij de buren zoals op funda.
Nee, dus dat is denk ik ook wel inderdaad een groot verschil.
Kunnen die potentiële dealpartners dat ook van elkaar zien?
Deels, maar niet op de punten waar men dat niet wil zien. Dus waar het gaat om een bedrijf dat naar de markt wordt gebracht, bepaalt uiteindelijk de overnameadviseur, zoals dat dan heet, die makelaar, die bepaalt met welke partijen hij of zij iets deelt. Daarin zit dus al een selectie en daarin zou je dus eventueel partijen kunnen uitsluiten. Maar daarnaast is het ook zo dat ze alleen maar dingen kunnen delen met partijen die daar op basis van de criteria interesse in hebben. Dus het is een heel spel rondom die matching, waar we zorgen dat uiteindelijk de verkoper, degene die investering zoekt of het bedrijf dat verkocht wordt, is eigenlijk in de lead. Die zijn aan de bal en die bepalen hoe het gaat. En die geven dus ook aan in hoeverre ze bepaalde informatie prijsgeven. En ook wanneer in het proces. Ja. En zijn daar hebben dus de lead. Ja. En zo moet het ook zijn.
Kun je ook iets meer vertellen over hoe zo'n match nou vervolgens tot stand komt?
Uiteindelijk heeft het te maken met de interesses van die partijen, wat ik zojuist al even benoemde. Die geven ze bij ons aan door middel van criteria. Dan is het dus zo dat een bedrijf wordt geüpload in de vorm van een profiel op dat platform. Vervolgens weten wij met welke partijen dat matcht. Dan kiest de verkopende kant met welke van die partijen daadwerkelijk gedeeld wordt. Aan die partijen wordt het voorgelegd. En die partijen ontvangen dan één dag later in onze dagelijkse nieuwsbrief. Dat is dus weer vergelijkbaar met Funda. Een overzicht van de nieuwe projecten die eigenlijk matchen met hun interesses. En daar kunnen ze dus dan vanaf dat moment contact mee opnemen. Dat kan via het platform, dat kan ook buiten het platform om. Want de verkopende kant, in ieder geval die makelaar of die overnameadviseur, is dan bij ons ook met directe contactinformatie zichtbaar. Maar wat we veel zien is dat het contact dus in eerste instantie via het platform verloopt. Dat gaat dan heel goed. En vanaf daar, op het moment dat ze dan zeg maar de NDA eigenlijk ondertekend hebben, dus de geheimhoudingsverklaring, waarna eigenlijk de naam gecommuniceerd kan worden, dan gaan ze bij ons eigenlijk uit de workflow. En dan komt eigenlijk de volgende stap in het dealproces. En dat is een typisch bruggetje ook naar admin control. Want dan gaan ze naar de data room.
Dus uiteindelijk, om ook naar de data room fase te gaan, dan ben je nog niet zeg maar bij een overname. Dat zit nog echt in het eerste kennismakingstuk. Speelt DealSuite ook nog een rol later in het proces?
Wij zitten helemaal vooraan in het proces. Dus zowel aan de verkoopkant als aan de koopkant gaat het echt om wat ze noemen de sourcing, de deal sourcing. Dus het spotten, zoeken en vinden van potentiële deal deal partners en ook dus alles daaromheen. Dus we faciliteren het netwerk, we hebben ook events. Dat doen we ook internationaal en op al die plekken brengen we dus mensen bij elkaar op basis van hun interesses, zodat ze een grote kans hebben potentiële dealpartners te treffen.
En je zei het al, DealSuite heeft een partnership met Admin Control. Kunnen jullie maar even uitleggen wat die partnership inhoudt?
Ja, het is misschien leuk als ik het stokje even overneem hier. Want we hadden even nog een stapje terug. We hadden beide de behoefte om enerzijds dus vanuit DealSuite om uit te breiden met een dataroomdienst, dataroom service. En wij hadden de behoefte om te partneren. Dat had natuurlijk te maken met onze positie op de Nederlandse markt. 2 jaar geleden gestart. Een soort van start-up op de Nederlandse markt, maar marktleider in de Nordics. En ja, dat kan heel snel gaan als je gaat partneren. Dus dat heeft ons ook enorm geholpen. We zijn nu, een goed jaar verder in de praktijk. En vorige keer ook al een beetje aangegeven dat uiteindelijk leidt tot succesvolle deals. Maar wat belangrijk is dat onze platforms volledig gescheiden zijn van elkaar. Dus DealSuite gaat over het sourcen van deals. En bij ons gaat het om het begeleiden van de deal naar een goede transactie. En dan op een veilige, inhoudelijke manier.
Nou, als ik het me een beetje voorstel met de datingmarkt, dan is DealSuite de dating app. Misschien de eerste date gaat nog even via de app. En dan vervolgens, als het serieuzer wordt, dan gaan we naar jou, Paolo.
Nou, ik wil niet zeggen serieuzer, want dat is het al natuurlijk in de eerste fase. Maar het is een leuke vergelijking.
En we hoorden in de aflevering met John Reinders al dat corona de fusie- en overnamemarkt verder heeft gedigitaliseerd. Dat lijkt me goed nieuws voor DealSuite. Hoeveel deals heeft DealSuite in 2021 gefaciliteerd?
Dat is zeker goed nieuws voor DealSuite, omdat het een trend is natuurlijk dat mensen steeds meer met online gaan werken. Hè. Je maakt het vergelijk met huizenmarkt al, de datingmarkt werd al even genoemd. 20 jaar geleden was niemand aan het daten online, kocht ook niemand een huis online. Hè. Dat zijn dingen waar we inmiddels, is dat gebruikelijk geworden. En heel normaal, eigenlijk de standaard zou je kunnen zeggen. En zo zie je dat ook dus in dit soort markten, hè, die dus wat anders zijn en waar de belangen wellicht nog wat groter zijn, zie je dat nu ook doorzetten. En dat is heel mooi om te zien. Maar dat is natuurlijk wel een trend, hè, die je ziet in bij wijze van spreken een tijdvak van 10, 15 jaar. COVID heeft dat wel degelijk versneld. Hè. Dus ik zou kunnen zeggen dat wij bij wijze van spreken, als het 15 jaar was, is het nu 10 jaar geworden. En dat is heel mooi om te zien. Toen COVID voor het eerst zijn intrede deed, toen zag je even een hele korte dip in de markt. Omdat iedereen natuurlijk om zich heen keek en heel erg naar binnen gekeerd was juist. En niet klaar was zeg maar voor transacties. Maar daarna zag je het heel snel toenemen. En dat moest natuurlijk online gebeuren, omdat men niet bij elkaar op bezoek mocht. En in die tijd zijn dus ook heel veel transacties geëxecuteerd die niet, waarbij men niet eens bij elkaar op de locatie is geweest. Ik ken daar verschillende voorbeelden van. Eentje is zelfs ook nog van Visma. Ja, dat is toch mooi dat je dat, dat zo kan lopen. Ja, en dat heeft die acceptatie enorm versneld. En dat maakt natuurlijk dat dat voor ons een heel goede impuls nog weer geeft aan die groei. Dus die groei zat er al in. Die groei zet heel erg door. We hebben in 2021 ruim 6.500 transacties in Nederland gefaciliteerd. En als je in Europa kijkt, want we zijn juist ook heel actief in Europa en daar heel hard aan het groeien, waren dat er ook nog eens een keer ruim 2000. Dus dat zijn echt aanzienlijke aantallen, ja.
Dat is echt stevig, inderdaad. En hoe sterk ben je daarmee gegroeid ten opzichte van het jaar daar weer voor, dus 2020, om iets van die groei te duiden?
De groei sowieso is belangrijk, denk ik, om aan te geven dat die markt ook heel erg groeit. He, dus je hebt niet alleen de omarming en de acceptatie van het online werken. Je hebt ook nog eens een keer de groei van de M&A-markt op zichzelf staand. En die heeft er voornamelijk mee te maken dat eigenlijk bedrijven tot 10 jaar geleden, met name in het MKB-segment, maar dan heb ik het ook echt nog wel tot bedrijven tot 250 medewerkers. Dus dat zijn het leeuwendeel van alle bedrijven. Dat die eigenlijk weinig mogelijkheden hadden om iets met bedrijfsovernames te doen. En daar zit een hele sterke trendlijn in. Omdat die mogelijkheden nu wel ontstaan. Hè, deels doordat wij die transparantie bijvoorbeeld met zo'n platform kunnen bieden. Maar deels ook omdat de informatie beter naar de markt komt en beter beschikbaar wordt. Realiseren ze zich dat ze naast autonome groei ook kunnen groeien door middel van overnames. En dan is de traditionele gedachte was heel erg van, nou ja, stel ik maak cups. Hè, dan kan ik meer cups gaan maken of grotere cups of andere kleuren cups. Of ik kan de prijzen veranderen. Dus heel erg gericht op het eigen product of dienst vergroten. En wat men dus nu door begint te krijgen is dat je daarnaast ook nog mogelijkheden hebt om door middel van overnames te groeien. Nou, en ik denk dat dat iets is wat nu begint te landen in die hele grote groep van bedrijven. Wat wij natuurlijk heel erg stimuleren, want ik zie dat ook als een enorme groeikans voor al die bedrijven. Dus ze moeten vooral hun eigen producten blijven verbeteren en daar dingen mee blijven doen waardoor ze zelf groeien. Maar ook op het gebied van overnames zijn er heel veel mogelijkheden. En dat zit hem dan niet in de traditionele gedachte van alleen maar wij kunnen een bedrijf overnemen. Je kunt ook ervoor kiezen om strategische samenwerking aan te gaan met een andere partij. En je kunt ook ervoor kiezen bijvoorbeeld om een stukje van je aandelen te verkopen en daarmee funding op te halen om zelf weer de volgende groeistap te kunnen zetten. Dus M&A omvat veel meer dan alleen maar die traditionele gedachte van wij gaan een bedrijfje overnemen. Ja. Of wij worden zelf helemaal verkocht.
Dus het is echt veel meer dan alles of niets. En wat ik ook wel saillant vind, wat je me net vertelde, is dat jullie een stuk meer internationale deals hebben gefaciliteerd dan puur Nederlands. En dat op die manier, dat begint nu eventjes bij mij te landen, je ook die markt eigenlijk heel snel internationaliseert. Dat voor veel middelgrote bedrijven ineens het ook haalbaarder wordt om over de landsgrenzen heen te kijken.
Ja, exact. Het is dus ook, wij zeggen vaak, hè, wij doen dit in Nederland, wij doen dit in Duitsland. Maar 1-1 is eigenlijk 3. Hè, want je hebt ook nog eens een keer de cross-border transacties. En dat is juist ook een segment dat heel sterk begint te groeien. Bedrijven in Nederland, groep waar ik het net over had, hè, dus bijvoorbeeld tot 250 medewerkers, ja, die hebben over het algemeen binnen Nederland een heel goed beeld van hun directe competitors, maar ook bijvoorbeeld van de partijen in de keten, hè, dus de toeleveranciers en de klanten. Maar als je eigenlijk die wat heel basic is eigenlijk, maar als je dat dan vervolgens aan ze zou vragen voor de landen om ons heen, ja, dan hebben ze daar al veel minder zicht op. En via ons platform kunnen ze dat heel goed zien.
Dat lijkt me dan ook een te identificeren trend. Zie je nog meer trends in de fusie- en overnamemarkt dit jaar?
Er zijn heel veel trends. Maar belangrijk is denk ik om te benoemen dat bedrijven dus open gaan staan voor transacties überhaupt. Hè? Eigenlijk wat ik net zei. Daar zit een hele grote driver in voor de toekomst. En dan heb ik het dus eventjes niet over de korte termijn trends. Dat er bijvoorbeeld veel geld beschikbaar is in de markt. Hè, dat weet iedereen. De rente is vooralsnog laag. Dat zijn allemaal positieve trends op de korte termijn. Maar als je kijkt op de lange termijn, ja, dan zie je dat de interesse van bijvoorbeeld de bedrijven in het topsegment. Hè, dus echt de grotere bedrijven. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Dat die echt ook toenemende interesse hebben voor die MKB-markt. En dat komt omdat de overnamemarkt is al jaren, al decennia heel populair In het topsegment voor de grote bedrijven. Dus beursgenoteerd onder andere ook, hè, maar ook de grote bedrijven. En daar is die markt al best wel, wat wij dan vaak zeggen, afgegrazen. Dus als de transacties nog niet plaatsgevonden hebben, dan is in ieder geval wel bekend wie de potentiële dealpartners zijn en wat de kenmerken en karakteristieken van die dealpartners zijn. Dus dan is het eigenlijk wachten tot de deal eventueel in de toekomst gaat komen. Maar het voorwerk is al gedaan. En daarom richten zij nu steeds meer ook hun interesse op die middenmarkt, die en veel groter is en waar vaak nog veel meer te winnen valt aan, eigenlijk aan verbeterslagen in door bijvoorbeeld bedrijven samen te voegen of door kennis van grotere bedrijven toe te passen op kleinere bedrijven.
Is dat een trend die jullie bij Admin Control ook herkennen, Paolo?
Nou ja, wat wij vooral zien is natuurlijk, we hebben ook een soort van voorinformatie in de markt, hè? Dus wij kunnen op ons platform data kunnen we eigenlijk zien of er inderdaad sprake is van groei of afname. Nou, daar kunnen we heel uitgebreid over hebben, maar duidelijk is dat die lijn constant maar omhoog gaat. We hebben een ander soort trends. We hebben vaak wat meer technology trends die wij in ons eigen portefeuille waarnemen. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie, die zijn intrede doet op ons platform. Waardoor deals eigenlijk nog vanzelfsprekend op een natuurlijke manier begeleid kunnen worden. En soms ook van handige informatie worden gezien tijdens het proces. Denk bijvoorbeeld aan interessante dashboards die jou weer inzichten geven. Of proactief jou inzicht geeft in het verloop van de deal. Om tot een betere transactie te komen. Dus Het is een iets andere insteek. Maar er zijn ook in onze markt heel veel trends waar te nemen.
In die zin kan technologie dan ook helpen om tot een objectievere prijsvorming te komen tussen koper en verkoper misschien.
Zeker. Nou, ik denk dat dat een hele leuke vraag is voor Floyd.
Nou, Floyd, daar gaat-ie.
Misschien moet ik dat even kort inleiden door te zeggen dat wij periodiek ieder half jaar onderzoek doen naar ontwikkelingen van de M&A-markt. En onder andere daarbij naar de prijsontwikkeling. Dat is dan toch vaak de best gelezen sectie, zeg ik er maar bij. Maar we kijken in de breedte ook naar het aantal transacties, maar ook bijvoorbeeld naar trends die we zien in de markt. Dat doen we niet alleen in Nederland, dat doen we inmiddels ook in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Wat dus niet alleen in de economie, maar ook in de M&A de belangrijkste markten zijn. En wat je daarin ziet is dat het prijsspel zich eigenlijk ook al jaren geleidelijk omhoog beweegt. Maar dat er een aantal sectoren zijn die echt uitspringen in hoe die prijzen zich ontwikkelen. En dat zijn dan met name de sectoren, voor veel mensen wel bekend hoor. Maar dat het tech, alles rondom health. Maar bijvoorbeeld ook alles rondom food is best wel een opkomst. Dat zijn de sectoren waar men graag in wil investeren. Als gevolg waarvan die prijzen snel stijgen.
En ook even voor mijn begrip, hè, want je faciliteert echt het begin van de deal. Maar je rapporteert ook over uiteindelijke transacties. En dat weet je waarschijnlijk omdat als ik niet meer te koop sta, dan heb ik ook geen profiel meer nodig bij DealSuite.
Wij krijgen dat ook teruggekoppeld van onze klanten. Dat weten we. Maar we vragen dit ook echt uit aan onze klanten. Dus dit staat dit is ook nog weer los van het platform. Dus we hebben niet alleen data over de partijen op het platform. We hebben ook marktdata. En we hebben dus ook heel concreet transactiedata.
Kijk, dat is handig. Dus je ziet bij DealSuite heel veel deals voorbij komen. Wat moet ik vooral wel doen als ik erover denk om mijn bedrijf, noem het maar even, Ronner BV, te verkopen?
1 miljoen euro omzet halen. Anders kun je niet op het platform. Maar dat doe je misschien al.
Nog even door.
Dan gaan we niet op één. Nee, maar ik denk dat het begint met vroegtijdige oriëntatie. Dat hoorde ik ook al in de vorige podcast genoemd worden. En dat is denk ik heel terecht. Ik denk dat dat al enkele jaren begint voordat je eventueel ervoor open zou staan om verkocht te worden of om een investering op te halen. Dus daar begint het mee. Het begint er ook mee om je goed voor te bereiden. Dus om je documentatie en dergelijke goed op orde te hebben. Zodat je ook, als je bijvoorbeeld op een gegeven moment naar een dataroom gaat, dat je die ook makkelijk kunt vullen. En dat daar de deal niet op stuk loopt. Want dat is zo een van de punten waar een deal op stuk kan lopen. Ja, en dan is het heel belangrijk om een goede adviseur in de arm te nemen. Die hebben echt natuurlijk verstand van zaken. Dus echt de makelaars in deze markt. Die kan je het beste begeleiden. Hopen wij en gaan we ervan uit dat die ook DealSuite daarbij hanteren om naar de markt toe te komen. Maar dat is eigenlijk onderdeel van een breder geheel. Namelijk dat de verkoper denk ik ervoor open moet staan om breed naar de markt te kijken. En ook om breed interesse af te vangen. Wij weten uit onderzoeken ook dat voor een gemiddeld bedrijf dat naar de markt komt en dat te koop is, dat daar minimaal 10 geïnteresseerden voor zijn. Terwijl het natuurlijk ook zo is, hè, als je een luie verkoopmakelaar zou hebben, bij wijze van spreken, als er 5 geïnteresseerden zijn, dan weet hij ook wel dat hij tot een deal kan komen. Als ik ooit een bedrijf zou verkopen of een ander bedrijf zou verkopen, dan zou ik altijd alle interesse voor mijn bedrijf eerst in kaart willen hebben, voordat ik exclusief ga met een van de geïnteresseerden. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En zo ging het in de afgelopen, bij wijze van spreken, 10 jaar geleden nog niet. Daar gaat het wel naartoe. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat je dan als verkoper uiteindelijk de beste uitgangspositie hebt om de beste match te vinden. Hè? Dus om het bedrijf over te dragen aan een partij die er ook jouw bedrijf verder succesvol kan maken. Want er blijven natuurlijk medewerkers onder andere in dat bedrijf ook achter. Nou, die gun je, neem ik aan, als goed ondernemer ook een goede toekomst. Dus je kunt daar de beste match vinden. En natuurlijk ook in principe ook de hoogste prijsverwachting. Als je een speelveld creëert met waarbij alle geïnteresseerden in beeld zijn.
Ik beluister ook uit je antwoord dat wat jou betreft ook heel belangrijk is voor mensen die hun bedrijf willen verkopen om een makelaar in de arm te nemen. Is dat nou echt noodzakelijk?
Zeker. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Absoluut. Want dat levert zoveel meerwaarde op in jouw transactie. Het is wel zo dat als je een heel klein bedrijf hebt, dus zeg maar eventjes niks ten nadeel van dat soort bedrijven overigens, maar als je een bedrijf hebt met bijvoorbeeld een omzet onder de 5 ton, dan kan het eigenlijk niet uit om een adviseur in de arm te nemen. En daarvoor zijn ook goede platforms beschikbaar die je daarbij kunnen helpen. Maar als je echt een bedrijf hebt, wij zeggen altijd met een omzet van 1 miljoen of meer, dan zou je eigenlijk altijd een adviseur in de arm moeten nemen om naar de markt toe te komen.
En pas dan ben ik ook eigenlijk geschikt om mee te spelen op het DealSuite platform.
Ja, zeker. Dus wij hebben ook alleen maar partijen op het platform aan de aanbodkant die via een overnameadviseur makelaar naar de markt worden gebracht. Aan de koopkant kunnen dat allerlei bedrijven zijn. Wel is het zo, dat daar biedt ons platform tegenwoordig ook mogelijkheid voor, dat bedrijven die snel groeien, kunnen zichzelf al wel presenteren op het platform. En daarmee dus wel openstaan voor contact met andere partijen. Dat wil niet zeggen dat ze op dat moment te koop staan, maar die zijn dan wat wij dan noemen open for opportunities. En daarbij zie je dus eigenlijk dat de eerste aanloop naar een deal nog eerder in de tijd begint te ontstaan in de oriëntatiefase.
Heb je aan die makelaarskant ook specifieke makelaars waarmee jullie werken?
In Nederland is eigenlijk elke overname adviseur klant. Ik zeg altijd 90% van alle partijen, maar ik denk eigenlijk dat het daar overheen gaat. Ook dat is denk ik vergelijkbaar met Funda, even helemaal terug naar het begin van het gesprek. En in het buitenland loopt dat aantal heel snel op. Het is dan niet zo dat ze elk bedrijf ook daadwerkelijk via DealSuite naar de markt brengen. Hè? Dus dat ook duidelijk is. Maar het aantal bedrijven uit hun portefeuille waarvoor ze dat platform gebruiken, dat neemt sterk toe.
Hey, en Floyd, je bent dit bedrijf in 2016 begonnen. Je leidt het nu een tijdje. Is het denkbaar dat DealSuite op een gegeven moment zelf wordt overgenomen?
Practice what you preach. Hè? Je moet altijd voor openstaan. Je moet er ook altijd klaar voor zijn. Ik denk dat die twee dingen zeker gelden. Maar het is wel zo dat we hebben een enorm groeipad te pakken. We zijn heel lekker aan het werk met het team. We hebben daar we hebben ook allemaal ideeën, hè, om die groei van ons eigen bedrijf natuurlijk groter te maken. We kunnen denken daarbij ook zelf aan het doen van overnames en investeringen. Wat we ook zeker overwegen is bijvoorbeeld joint ventures. Ook iets wat heel erg in opkomst is. En als het dan op een gegeven moment zover komt dat een bedrijf een investering doet in DealSuite of zelfs dat hele bedrijf overneemt, dat zou altijd kunnen, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting de komende jaren in ieder geval.
Nee, nog op overnamepad?
Zeker. En dat vind ik ook heel erg leuk. Daar zijn we eigenlijk de eerste paar jaar niet mee bezig geweest, omdat we toen nog heel erg op autonome groei gericht waren. Daar zijn de eerste bewegingen nu die worden gemaakt, ja.
Nou, spannend.
Ja, vertrouwelijk.
Strikt vertrouwelijk, inderdaad. Dankjewel, Floyd Plettenberg, oprichter en CEO van DealSuite. En natuurlijk mijn vaste co-host, Paolo Cambirasi, Business Development Director bij Admin Control.
Dankjewel.